Welkom en leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van Over Je Mindset. Deze week in de podcast Jay Francis, ook wel bekend van Tisha Boy, zijn deelname aan Temptation Island en tegelijkertijd zijn hilarische en inspirerende content op YouTube. We duiken in zijn avonturen, zijn humor en de boodschap achter zijn content. Wat een inspirerend mens om naar te luisteren. Luister zelf maar. Goedemorgen Jay.
Een hele goede morgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
We hebben koffie.
We hebben koffie.
Een goed gesprek. Althans, dat hoop ik dat we dat kunnen hebben.
Zeker.
Ja, fijn dat je in de podcast wilde komen.
Heel graag.
Wat ik me nou altijd afvraag, omdat ik je ook volg natuurlijk. Waar haal je al die tijd vandaan, Jay?
Waar haal ik alle tijd vandaan? De tijd? Ja, de tijd die is me gegeven. Die hebben we allemaal universeel evenveel uurtjes. Waar haal ik de rest allemaal vandaan? Ja, die vraag krijg ik echt vaak. Waar ik alles vandaan haal. En ik heb echt geen idee. Alles zit hier in het koppie. En het stroomt eruit. En ik doe eigenlijk niet zo heel gekke... Of ja, ik doe wel veel gekke dingen. Maar ja, het is gewoon eigenlijk... Het zijn allemaal ingevingen. En de tijd, die maak ik wel. Voor de dingen waar ik heel erg vrolijk van word. En dat is hetgene wat ik nu doe. Dus ja, zo een beetje.
Ja, mooi, mooi dat je dat zo zegt. Mag ik dan concluderen dat wat jij nu doet, is precies wat je wilt zijn en doen?
Ja, ik ben echt lang zoekende geweest, zeg maar, wat ik graag wilde doen. Ik heb verschillende levensfases gehad. Ik heb zelfs een jaartje op oorschot gezeten. Toen ik zoekende was.
En wat heb je daar gedaan?
Panzerinfanterie, was het dat?
Oh, je hebt gewoon een legerperiode gedaan.
Ja.
Interessant.
Dus ik ben eigenlijk mijn hele leven een beetje zoekende geweest. Het enige wat ik al heel vroeg wist, is dat ik graag babbelde. Ik wil heel graag vertellen altijd. Spreekbeurt op de basisschool en op de middelbare was mijn favoriet.
Ja, leuk.
Voor de rest wilde ik sporten. En zo ben ik uiteindelijk het in het leger beland voor een jaartje. Van mijn 18e tot 19e. Nou, daar merkte ik ook al van, dit is het toch niet. En ik ben dus de hele tijd zoekende geweest, boekhouder geweest, bodybuilder geweest. Allerlei dingetjes geprobeerd. En nu heb ik voor de eerste keer in mijn leven, sinds ik op het podium sta en ja, lekker kan vertellen, dat ik denk, ja, dit is het voor mij.
Ja. Ja,
de eerste keer.
Het is bijna een inkopper. Hè? Je komt natuurlijk ook ergens vandaan.
Mm-hmm.
Ik heb ook wat andere podcasts van je geluisterd. Je hebt ook een niet makkelijke jeugd gehad, zo mag ik het interpreteren.
Zeker.
Is dat dan automatisch zo dat je dan nu bij je dus nu staat dat het daardoor komt? Of ben je gewoon ook gewoon die identiteit gaan zoeken zelf?
Ik denk een combinatie van beide. Kijk, de reden dat ik in het verleden zoveel dingen heb meegemaakt en ook best wel kom van een duistere plek, maakt het nu ook weer, compenseer ik het nu ook weer om heel veel met licht en liefde bezig te zijn. Maar uiteindelijk, kijk, omdat ik in het verleden best wel wat dingetjes heb meegemaakt, dat heeft uiteindelijk heeft me dat wel mijn karakter gevormd. Als je veel dingen meemaakt in het leven, en ik denk dat je die mening kan delen, als je veel dingen meemaakt waar je van kan huilen, waardeer je het ook heel veel als je daarna weer kan lachen. En het versterkt ook, als jij weet wat verdriet is en weet wat harde tijden is, dat gun je niemand. Dus nu is het bijna mijn ding. Oké, nu ga ik, omdat ik daar doorheen ben gegaan, ga ik proberen nu aan de andere kant jullie vrolijk te maken, om je te laten lachen. Het komt bijna altijd overal ergens vandaan. Dat is denk ik ook de reden waarom jij nu de dingen doet, wat je doet, omdat je ook de andere kant hebt gezien.
Ja,
en dan,
het is ook het onderzoek wat we doen, hè? Het onderzoek of de reis die we maken. Ik had nooit gedacht dat ik zulke gesprekken nou, met jou zou gaan voeren over licht en liefde. Of wat maakt dat je doet wat je doet. Dat soort vragen, die stelde ik mij vroeger nooit.
Nee.
Dat is grappig, want jij bent Limburger.
Mm-hmm.
Ben je ook opgegroeid in Limburg?
Ja.
En wat is dan, hoe komt het dat je dan die duistere periode mee hebt gehad? Is dat dan familiair? Is dat in de buurt?
Ik denk, familiair. Ik ben niet opgegroeid in een standaard gezin, zeg maar. Ik had wel een vader en moeder, maar in huis was het niet altijd een pretje. Maar ik denk voornamelijk het circuit waar ik in op ben gegroeid. Ik ben opgegroeid in Limburg. En hier hebben we veel te maken met criminaliteit en drugsdealers. Dat we zo dicht bij de grens zitten. Ja, dus mooi, het is België, het is Duitsland. Het is eigenlijk een perfecte plek om hier iets te beginnen. En ik ben daaronder opgegroeid. Ik ben opgegroeid onder de criminelen, onder de gebruikers, maar ook onder de dealers. En dat was mijn leefomgeving. En als kind kan je nog niet goed onderscheid maken wat goed en slecht is. Dat leert je omgeving. Dus je gaat gewoon vertellen, oh, dit is wat wij doen. Wij dealen of wij stelen of wij doen dingen die wat van de wet niet mogen. En dat is, daar kom ik uit. Dat is letterlijk mijn eerste basis. Dus ik heb daar ook nooit aan kunnen ontsnappen. Dit was gewoon, ah Jay, dit is hoe het werkt. Dit is hoe de wereld werkt. De politie is je vijand. Dat was mijn wereldbeeld.
Daarom is het
grappig dat wij nu zo'n gesprek hebben.
Ja. Ja, maar dat is toch, ik hou daarvan.
Ja,
ik kom zelf uit Tilburg-Noord. Nou ja, als mensen nou deze podcast horen, dan Tilburg-Noord, jongen.
Ja.
Maar dat is ook grensgebied België. En,
ja, dan weet je hoe het gaat.
Ja, ik ben nu 48 en jij bent wel jong, maar we hebben toch eenzelfde leefomgeving gekend.
Ja, zeker. Ja. Dus daar komt het vandaan. Dus ik familiaire sfeer is er veel voorgevallen, maar ik denk dat het ook samenhangt met hetgene wat ik van tevoren al zei. Maar ja, wat ik je zeg, het is challenging geweest voor mij in mijn jeugd. En uiteindelijk heeft dat wel mijn karakter ook gevormd. En daar ben ik op zich ben ik daar heel dankbaar voor. Want zonder die hardship, zonder die duisternis, had ik niet kunnen zien hoe mooi de andere kant is. En het vormt je ook. Als je wat dingen meemaakt. Je krijgt de rug.
Ja, ja en dan zou het ook zijn. Jij bent natuurlijk ook wel een overpositief mens. Je bent altijd bereid met mensen. Ik zie ergens staan in jouw post van na elke theatershow wil ik een meet and greet. Volgens mij is voor jou niks te veel.
Nee, ja, weet je wat het is met die meet and greet? Waarom ik het doe? Ik ben me heel erg bewust van de positie waar ik me nu in bevind. Dus als mensen een kaartje kopen voor mij, hè, en ze gaan daar in die theaterzaal zitten, ik wil je daarna in je ogen aankijken en zeggen, hey, thanks voor het komen, dankjewel dat je me steunt, dankjewel dat je hier bent, omdat dat is niet vanzelfsprekend.
Nee.
Dus ik hou heel erg van menselijke connectie. Ik hou van mensen, dat is ook de reden waarom ik het werk doe wat ik doe. Maar ik ben het oprecht zo. Ik krijg er energie van als ik met mensen daarna weer kan connecten. Ik heb zelfs in de coronatijd, dat als ik een show had, en toen mocht ik geen meet and greet doen, omdat dat is met al die regels.
Ja.
Ja, dan voel ik me niet compleet. Dan zit ik thuis en denk, ja, maar hoe vond je het nou? En heb ik je niet kunnen bedanken. En dus ik...
Ja, dat je dan is... filmpjes maken voor mensen om alsnog te bedanken?
Ja, ja. Ik moet je zien even daarna. Snap je? Ik wil even, hoe heb je het beleefd? Weet ik veel. Ja, ik ben op dat gebied, ik ben dol op mensen. Daarna ben ik waarschijnlijk ook wel, ben ik vaak ook gewoon moe. Maar ik merk als ik het niet doe, dat ik... dat voelt niet chill. Ik moet je kunnen aankijken nog even daarna.
Ja.
Dus dan doe ik dat ook. Dus A voor de mensen, maar dat is ook echt een deel voor mezelf.
Ja, dat maakt ook dat je een stuk populairder bent en toegankelijker bent voor veel mensen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, het onderscheidt wel van de massa ook.
Ja, zeker. Op het moment dat je dat zei, kwam de hond gedag zeggen.
Ja, hij is klaar. Hij was wandelen. Dus hij is
ja. Ja, mooi. En ben je jezelf ook gaan verdiepen in die systemen waarin je zat, hè? De familiesystemen? En dat die de invloed hebben gehad op wie je nu bent?
Ja, ook. Kijk, uiteindelijk, wat ik al in het begin zei, je bent een product van je omgeving. Maar je bent ook een product van je ouders. Hè? De dingen die je ouders hebben meegemaakt, heeft hun karakter gevormd. Alleen, zij geven dat vaak weer door aan jou. En de dingen die je ouders bijvoorbeeld niet hebben opgelost, hoe de problemen of bepaalde karaktereigenschappen waar ze niet trots op zijn, kan weer doorgegeven worden aan jou. Als jouw vader woedeuitbarstingen heeft, dan associeer jij dat als kind als normaal. En dan ga jij die ook krijgen. Vaak. Hè? Je gaat gewoon leren. Je gaat gewoon kijken naar wat je ouders doen. Je luistert vaak niet naar wat ze zeggen. Je luistert of je kijkt naar wat ze doen. En dus daar heb ik ook, om een completer mens te worden, ben ik daar ook naar moeten gaan kijken van hoe leeft mijn vader, hoe leeft mijn moeder en waarom doen ze wat ze doen. En vaak zie je dat weer terug in je eigen gedrag. Dus ja, ook daar, man, daar ben ik ook in gaan duiken. Maar dat is een proces wat niet stopt, het leren over jezelf of leren over
Nee.
het blijven.
Hoe is dat voor jou, hè? Want we hebben het er nu over en dan. Je ziet elkaar ook reageren. Ik zie ook een beetje denken van, oeh. Dat is best wel een mooi proces ook.
Zeker weten. En het leuke aan dit proces, er is geen eindstation. Ik denk niet dat er een punt in mijn leven gaat komen dat je zegt, ah, ik ben er. Nee, het is een intens proces, maar het blijft zich gewoon ontvouwen. En ik denk dat we het belangrijk is dat we ook blijven evolueren. Het kan zijn dat ik over 5 jaar naar deze versie van mezelf kijk en ik weet niet wat de fuck ik mee bezig. Dat kan allemaal. Snap
Weet je
je?
nog die podcast met die wat het
Ja,
militair? Ja, man.
weet ik veel. Dus het is ja, ik denk dat je die mening kan delen. Dat jij bent niet meer dezelfde persoon die 10 jaar geleden was.
Nee, dat ja. Ik probeer het ook natuurlijk bij mezelf te betrekken als we in gesprek zijn. Wat van die familiesystemen is bij mij ook heel sterk aanwezig geweest.
Ja.
Maar vooral ook dat ik in 1994 het leger in ging en het is nu 2024.
Ja.
En de missies. En ik heb net als jij ook altijd gedacht van, hé, er is nog meer in deze wereld. Hé, wie ben jij? Hallo, leuk je te ontmoeten. Weet je wel, echt te connecten. Ik denk dat dat wel een hele grote kernwaarde is om.
Zeker weten, menselijke verbinding. Ik denk daar, we zijn sociale wezens, we hebben uiteindelijk elkaar nodig in
Ja.
deze wereld. En ik denk dat nu het grootste probleem hebben is dat we die menselijke verbinding op vele vlakken aan het verliezen zijn. Dat mensen elkaar niet meer behandelen als mensen, maar als hokjes, als jij bent mijn vriend of je bent mijn vijand. En we zien zeg maar niet meer de persoon die er achter dat hokje zit.
Ja.
Dus ik vind het heel fijn altijd om te horen als er mensen weer zijn die dat pad weer aan het bewandelen zijn. Dat we weer de menselijkheid achter elkaar zien. Dat ik niet naar jou kijk en denk van, oh, dat is een agent, dus jij bent vijand, want zo heb ik het geleerd.
Ja,
En dat
dat is
jij
heel knap.
naar mij
Het is knap
kijkt.
dat je toch met mij wilde spreken.
Hey, dit had je me 10 jaar geleden niet moeten vragen.
Nee.
Dat sprak ik niet met de politie. Dus
Nee.
we evolueren als mensen.
Ja, en Jay, je vertelt mij dit en dan rijst bij mij meteen de vraag. Hè, want je hebt raps heb je gemaakt. Ik heb zelfs wat liedjes geluisterd ook. Ja, ik hou van muziek, dus er zitten best wel goede teksten tussen, vind ik.
Dankjewel.
Maar ook je filmpjes. In het begin, ik weet nog dat je ooit iets met een boksbal op de achtergrond. En toen ik voor het eerst zag, dacht van die vent is knettergek, joh.
Ja.
En ja, maar dan op een positieve manier. Het was geweldig. Ik moet kijken, ik lachte me helemaal suf. Waar komt die drang vandaan? Want ik zit nu met jou in gesprek en ik zie Jay en je wil ook heel graag. Merk ik ook de komende tijd daar mee doorgaan, hè? Jay Francis, dat ben jij.
Zeker.
Het is je boy. Wie was dat dan?
Tisha Jay was een uitvergrote versie van Jay. Dus hij was zeg maar altijd positief, maar hij was ook altijd druk. Hij was meer zeg maar de persoon die ik ook ben, maar dan de uitvergrote versie. Dus een beetje aangedikt en soms nog een beetje gespeeld. En ik merkte op een gegeven moment dat ik dat aan het ontgroeien was. Dus dat ik soms gewoon dingen ging doen omdat ik wist dat het scoorde, niet omdat ik er zin in had.
Ja.
Bijvoorbeeld ging ik een gek dansje doen op straat, niet omdat ik denk van, oh, ik heb gewoon zin om te dansen. Nee, ik dacht van, oh, dit is wat mensen graag willen zien. Die gekke jongen in een onderbroek dansend op een straat. Soms voelde ik me echt zo, dat is ook echt Jay die dat soms gewoon doet. Maar op een gegeven moment werd ik een, en ik wil niet zeggen slachtoffer, maar ik werd een soort van slachtoffer van mijn eigen gecreëerde identiteit. Het was gewoon een versie van mezelf die altijd, weet je wel, zo de hele tijd. En mensen zeiden ook, oh, je bent altijd vrolijk. En ik dacht, nee, helemaal niet. Dat is gewoon wat ik laat
Ja.
de hele tijd. En ik merkte op een gegeven moment, je wordt ouder. En ik denk, er mag wel weer eens wat, er mag voor mij, het mag authentieker. Dus Jay Francis, die is soms ook heel serieus. Of soms is hij verdrietig, of soms is hij boos. En Tissue Boy Jay vond ik een beetje uiteindelijk, naarmate ik die rol langer aanhield, vond ik hem te gemaakt. Hij was ook met controverse, dus met die hele corona shit en zo. Op een gegeven moment was ik gewoon alleen nog maar een kijken naar hoe kan ik tegendraad zijn, hoe kan ik ergens tegenaan schoppen, want dat is wat het publiek van mij wil. En zo ben ik eerst authentiek begonnen als Jay. Maar op een gegeven moment was het, ah, dat is die ene gast van die complotten. Of dat is die ene gast die wat Rutte te kakken zet. Of het is... En ik denk, huh? Ik ben veel meer dan dat. Dus daarom heb ik op een gegeven moment de naamsverandering ook gedaan. Van Tisjeboy Jay, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dit is niet wie ik echt, echt ben. Ik ben eigenlijk gewoon Jay. En, dus ik vind mezelf nu weer wat authentieker en wat gebalanceerder. Soms ben ik heel vrolijk, maar soms ben ik ook heel verdrietig. Soms ben ik heel blij en soms ben ik heel boos. En dat zag je bij Tisjeboy Jay minder. Die was op zoek naar applaus buiten zichzelf.
Ja, was dat omdat je dan jezelf gehoord en gezien wilde hebben?
Helemaal. Ja. Helemaal correct.
Wat ook menselijk is natuurlijk.
Ja, ik denk dat elk mens wil horen dat hij ertoe doet. Elk mens wil horen dat er belangrijk is dat hij er is. En ik heb dat is een wond wat vroeger is ontstaan. Als jongen op zoek naar erkenning bij je vader. En dat krijg je niet. Oké, als jij me niet ziet, wacht maar. De rest van de wereld gaat me zien. Dus compensatiedrang, dat is wat het is. Dat zie ik nu. Dat ik weet waar het vandaan komt. Maar dat is precies hoe je het net zegt.
Vind je dat lastig, dit stuk?
Nu kan ik er makkelijker over praten. Maar ik heb me er in het begin... snapte ik niet waarom ik dat deed. Dat ik denk, maar waarom wil je zo graag een schouderklopje van iedereen? Nou, joh, omdat je hem niet hebt gekregen toen je klein was. En je wilde hem wel hebben. En daarom ben je het nu aan het proberen te compenseren. Dus toen ik daarachter kwam dat ik dat aan het doen was, is dat best wel pijnlijk. Dat je denkt, maar kijk op
dat. Kwam je daar zelf achter of zijn er mensen in je omgeving geweest die zeggen, Jay, ga je eens even zitten?
Ik denk, een deel komt uit mezelf, maar ook als ik gewoon gesprekken heb met andere jongens. Want, of andere mannen die opgegroeid zijn met een vader die niet naar hun keek toen ze klein waren. En denk, waarom zijn jullie ook dit aan het doen of wat? Weet je wel, maar waarom jij dan? Ja, trouwens, hoe zit het met jou, pa? En zo, wij zijn allemaal, zeg maar, allemaal kleine puzzelstukjes van één groter geheel. Dus als ik naar jou kijk, kan ik dingen van mezelf zien. En als jij naar mij kijkt, kan jij weer dingen van jou zien. Dus ik denk dat we elkaar, zo ben ik erachter gekomen van, hé man, maar die andere gasten wat ook shit hadden met hun vader, die zijn ook dit aan het doen. Maar die deden het weer op een andere manier. Maar uiteindelijk was het, de core was hetzelfde. Dus ik denk, een deel van mezelf, maar ook door dit, door gesprekken, door een vraag te stellen, net op de juiste manier kom je erachter.
Ja, mooi.
Dus vandaar.
En ook dat je, nou ja, ik zeg mooi, maar kan soms ook wel confronterend zijn.
Ja, maar ja, dat is ook oké. Want ja, daardoor kom ik er wel achter en daardoor groei ik. Ik denk de meeste lessen, die krijg je eigenlijk door die discomfort, door de strijd aan te gaan met jezelf of met de buitenwereld. Daar leer je het meeste van.
Ja, jij hebt natuurlijk ook al een stukje militaire opleiding gedaan. En dan merk je wel dat soms door weerstand groei ontstaat. Ja. Jij bent ook een fysieke man. Je houdt van de fitness. En ja, je bent zelfs bodybuilder geweest.
Ja.
Dan weet je verdomd wel hoe het is om net die ene extra set nog te doen.
Zeker weten. En dat is dus een metafoor voor life. Kijk, in het fysieke aspect is weerstand groei, maar het mentale aspect ook. Dus als we dingen opzoeken die we eigenlijk liever niet onder ogen willen zien, of we doen dingen die je liever niet wil doen. Als ex-militair weet je er alles van, dat je soms dingen moet doen wat tegen je gevoel instruit, of dat je op moet staan wanneer je niet wil opstaan, of gesprekken moet voeren die je niet wilt voeren. Daar ligt alle groei. Ik denk dat zonder die was ik nooit de persoon geweest die ik nu ben. Dus ben ik nu zelfs dankbaar voor dat pa er niet was. Omdat ik nu ben ik een persoon waar ik trots op ben. En nu heb ik een goede band met mijn vader.
Ja, ik wou het net vragen. Ja.
Nu is het oké. Alleen vroeger, ja, nee.
En heb je dan met hem ook besproken waar dat van bij hem vandaan kwam? Dus ja. Dat is diepere lagen zaten.
Ik heb op een gegeven moment, toen mijn vader, 3 jaar geleden nu, lag mijn vader op sterven. En ik heb, tot die tijd had ik mezelf wijsgemaakt dat die man niet zoveel voor mij betekende. En dat gelukte ik ook. Totdat ik hem in coma lag, zag liggen aan de beademing. En dat de arts tegen mij zei, grote kans dat je afscheid moet gaan nemen van je vader. Dan kom je erachter dat al die verhaaltjes wat je jezelf hebt verteld, dat is toch even weinig fundament. Dat je denkt, ja oké, maar oké, je was er misschien niet, maar kan je gewoon blijven leven? Want dit was wel leuk en dat was wel leuk. Ik kon op een gegeven moment geen dingen meer bedenken waarom ik jou haatte. Het was allemaal relatief in één keer als iemand dreigt te sterven. Toen heb ik mezelf beloofd, mocht jij hieruit komen, dan gaan wij spreken. Ik moet dit doen. En hij kwam eruit. En we hebben een gesprek gehad van 2, 3 uurtjes in het ziekenhuisbed, waar ik hem alles heb verteld. Van pa, dit, zus, zo. En toen kwam hij met zijn verhaal. Hij zei, Jay, ik heb zelf niks gekregen van mijn vader. Ik wist niet hoe ik het jou moest geven. En dan is hij niet eens meer dader, dan is hij slachtoffer. Dan is het van, oké, maar als jij nooit geleerd hebt om liefde te geven, hoe kan ik jou dan kwalijk nemen dat ik het niet heb gekregen? Dus iedereen heeft een verhaal en iedereen handelt op de manier hoe hij denkt dat goed is.
Ja.
En toen kwam de zachtheid. Daarna hebben we een betere band gekregen. En het zal nooit de band perfecte vader en zoon band krijgen, maar ik ben dankbaar nu voor dat hij er nog is en dat we het hebben kunnen oppikken op die manier.
Wat een mooi moment zal dat geweest zijn.
Ja, het was intens, ja. We eerst met schelden tegenover elkaar. En in het begin werd het huilen en toen werd het knuffelen.
De beveiliging van het ziekenhuis kwam erbij. En
hij was zwak, hè. Ik had hem zo kunnen pakken. Nee, dat was een mooi moment, zeker weten. Ja.
Wat zul je daar... Ja, dat, ja, als ik dat dan zo hoor... En ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben ook gewoon open boek, hoor. Dat ik nog niet dat gesprek met mijn vader heb gehad.
Niet? En wat is de reden daarvan dat je dat nog niet hebt gedaan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Omdat ik nog steeds ook in mijn eigen proces zit. Ik heb zo lang in het uniform systeem vastgezeten.
Mm.
Dat ik de laatste jaren pas geopend ben. Om daarvoor open te staan, zeg maar. Om het te zien. Ik zie het wel.
Ja, snap ik.
En mijn vader heeft, ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik een goede jeugd heb gehad.
Mm.
Tot een bepaalde hoogte dat ik zelf puber werd en dat je niet meer wist hoe of wat. En zeg maar, dat stuk, zeg maar, daar is dan dat gemis geweest.
Ja. Ja,
daar wringt het inderdaad.
Ja.
En dat gaat wel gebeuren. Dat geloof ik.
Ja, en dat is voor mij een besefmomentje is gewoon, we zijn echt heel kort hier, hè. Het is voorbij, hè. En ik heb te vaak nu dat besef gekregen dat ik heb niet echt de tijd. Ik moet dingen die worden op mijn hart liggen. I need to talk about that, weet je. En als het dan helemaal misgaat, ja oké, prima, maar ik heb het wel. Ik wil gewoon niet, tenminste, als je naar een verzorgingshuis gaat en je gaat met bejaarde mensen spreken, ze hebben het niet over de dingen wat ze hebben gedaan of waar ze spijt van hebben. Daar hebben ze het niet over. Ze hebben het enkel over de dingen wat ze niet hebben gedaan.
Ja, ja.
Dat is het enige wat ze het over hebben.
100%.
En door de tijdelijkheid van het bestaan heb ik zoiets van, ja, ik moet gewoon bepaalde dingen moet ik gewoon nu bespreken. Ik wil niet dadelijk 80, 90 zijn en denken van, oh, had ik maar dit of had ik maar zus of had ik maar zo. Mijn grootste angst is dat wij, als we sterven, niet zeg maar een film krijgen dat we terugkijken op ons leven, maar dat je een film krijgt van hoe je leven had kunnen zijn als je bepaalde dingen wel had gedaan.
Ja, wow. Ja.
Dat heb ik gewoon voor mezelf verzonnen, maar daardoor doe ik bepaalde dingen, want ik wil niet straks zeg maar 80, 90 zijn, dan krijg je dan zo'n film van, hey, trouwens, als je dat gesprek met je vader had, dan was het dit geweest. Als je je passie achterna was gegaan, dan had je dit.
Making of, ja.
Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ja, dat doen.
Is dat ook wat je dan... Ja, het is natuurlijk social media. En ik vind dat je heel vaak wel de kern raakt als je een gesprek begint met je filmpjes en social media. Is dit dan vanuit de kern, zeg maar, waar je dan op leunt?
Ja. Ja, ik heb hele sterke kernwaarden. En vanuit daar spreek ik. Alleen met social media is het... we leven nu in een tijd dat men aangaat op provocerende boodschappen. confronterende boodschappen. Als ik rustig met jou zit, zoals wij nu doen. Als ik dat gewoon online zou doen, alleen maar gewoon, hey, en lekker
Ja.
genieuwd. Iedereen klikt door.
Ja, dat klopt.
Dus
Zeggen
als ik.
ze, duurt te lang.
Ja, maar als ik net zeg, bam, 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 dan krijg je een discussie. En uiteindelijk gaat het me niet om de discussie, het gaat me om de essentie erachter. Dit gesprek wat we nu hebben, zou ik het liefste hebben met mijn volgers. Maar dat doe ik in het theater. Daar kan ik.
Ja, ah, mooi. Ja. Je bent er al mijn vragen al meteen aan dan. Nee, dat kan.
Heel mooi, joh.
Nee, want het gaat in flow. Want
Ja.
dat is dus die tweedeling die jij maakt. Hè? Je hebt je social media, waar je je volgers geeft wat je net zegt, hè? Over die kernwaarden en die BAM. En het theater gebruik je om in gesprek te gaan, althans heb je wat meer tijd.
Ja, daar kan ik je gewoon. Daar kan ik doen wat ik hoor te doen. Eigenlijk is het online, is zeg maar, hoe moet ik het zeggen, een soort van trigger. Ik wil je daar aanraken. Of je nou boos wordt op mij of heel blij wordt, dat maakt me echt niet uit. Maar ik moet je kunnen tikken.
Ja.
Waardoor je misschien getriggerd gaat om te gaan nadenken. Of om te zeggen van, nou, nah, ik weet niet wat het is met die gast, maar laat me toch maar eens even gaan kijken wat hij doet dan. Want die filmpjes vind ik misschien leuk. Want die filmpjes, het is eigenlijk een puur van, kom naar die zaal, want daar wil ik werken. Daar wil ik het doen. Daar heb ik 1,5 uur de tijd om je mijn kant te laten zien of mijn kernwaarden over te brengen of mijn zienswijze of weet ik veel wat. Om je even te laten lachen, om te laten huilen. Maakt niet uit wat er gebeurt in die zaal. Dat is waar ik voor ben. Daarom doe ik het. Alleen, ja, het is een digitaal tijdperk. Als ik niet op social media zou zijn, hadden we dit gesprek niet gehad.
Nee, ja, ik ben. Ik zeg altijd tegen jullie, ah, mijn upcoming. Alleen de manier waarop. Ik ben ooit destijds bij Arie Boomsma in zijn podcast gezeten. Dat was super verhelderend. Want het gesprek was gewoon puur voor en daarna zelfs. Was beter, vond ik
Ja.
voor mezelf. En toen dacht ik ook van, ik ben coach en ik wil natuurlijk iedereen. Maar ik krijg soms één of twee berichten waar ik veel blijer mee ben. Van hey, door jou ben ik gaan denken over wie ik ben of wat nou echt belangrijk is.
Ik denk de hoogste vorm van mens zijn is inspireren. Als jij ervoor kan zorgen dat één persoon, en dat is er maar één, net die klik maakt in zijn hoofdje om te gaan werken aan zichzelf of werken aan zijn gezondheid, of dat nou fysiek is of mentaal. Ik denk dat dat de hoogste vorm is wat we kunnen bereiken hier. En de aantallen doen er niet toe, of dat nou één is of 1.000 of 10.000. Ik vind dat we dezelfde effort moeten leveren of je spreekt voor één persoon of voor 10.000. Als jij dat niet zou doen, je spreekt, dat is wat ik veel mensen zien, van ja, ik heb nog niet zoveel volgers, ik heb nog niet zoveel klanten. Als jij niet laat zien aan universe of wat je ook wil, God, als je niet laat zien dat jij je niet inzet voor één persoon, dan ga ik je er ook geen 1.000 geven. Als je dat niet voor die ene kan doen, dan hoef je er ook geen 1.000, hoef je er ook geen 10.000. Laat het maar daar zijn. En ik denk dat mensen onderschatten hoe belangrijk jij kan zijn voor het grotere geheel. Stel je voor, jij coacht iemand, hè? En die vindt daardoor de liefde voor zichzelf, lichaam en geest. Jij hebt hem op een bepaalde manier aangeraakt dat alleen jij kan. Maar daardoor gaat die persoon lekkerder in zijn vel zitten. Daardoor geeft hij net wat meer aandacht aan zijn kinderen. Net wat meer aandacht aan zijn vrouw, krijgt een betere relatie met zijn vrouw en kinderen. Die kinderen worden daardoor weer vrolijker, doen het weer beter op school. Blablabla. Het is een ripple effect. Wat mensen soms niet doorhebben, dat één individu kan bewerkstelligen. Jij kan een man coachen, waardoor het hele gezin beter wordt.
Ja, ik voel het helemaal wat je zegt. Mooi ook.
En
Vind het
dat is zo
knap.
belangrijk. Daarom ben je zo belangrijk. Het doet er niet toe wat voor aantallen het zijn. Je pakt eentje. En 10 hebben er profijt van.
Heb jij enig idee? Want ik zit nu een tijdje met jou te praten. Ik tune in, hè, en ik ben ook maar intuïtief. Maar hoe je dat ook echt zo doet, joh. Ik zie dat je het meent, maar nou zie ik dus ook het complete plaatje. Heb je
Ja.
dat zelf ook door?
Nee. Ja, wat je zegt, ik weet niet echt wat ik doe. Ik stroom gewoon, zeg maar.
Ja, het is vandaag donderdag 1 februari.
Prima. Ja, weet je, Dit is wat ik standaard doe.
Ja.
Ja, ik heb geen idee.
Ja, ik denk dat daar ook wel een heel grote kracht in zit. Dat je, hè, de coronaperiode, ik vond er ook iets van. Ik had sportschool.
Oh, shit. Ja.
Halleluja. En ik was helemaal met Arie aan het. Je moet. Weet je wel?
Juist.
Maar vechten tegen de bierkei, of hoe noemen we dat, hè? Dat is vaak ook een niet gewonnen strijd.
Zeker.
En als je kijkt wat de componenten die jij benoemt, en hoe je met dit le gegeven leven dan omgaat,
Ja.
is dat geweldig.
Ja, ik vind het. Ik ben dankbaar voor dat ik het kan doen. Want voor mij is het eigenlijk effortless. Het is alsof ik. Daarom probeer ik ook zo weinig mogelijk. Ik waardetecht aan stemmen van buitenaf, of het nou een compliment is of een negatief ding. Ik denk, dit is gewoon wat ik hoor te doen. Ik bedoel, ja, de buschauffeur die haalt je op en die zet je af. Je mag de buschauffeur bedanken, maar je bent gewoon een buschauffeur. Ja, dat is gewoon wat ik doe. Gewoon, snap je? En iedereen heeft zo zijn unieke dingen. En
Ja.
dat het de zaak is voor ons allemaal om te ondervinden: wat is mijn uniek ding? Waar ga ik helemaal aan op? En dat dan helemaal jezelf in te verliezen.
Ja, verliezen en ook genieten en gelukkig zijn.
Zeker weten.
En de dag in, je ijsbad in.
Ja, weerstand opzoeken, groeien. Zeker weten.
Ik zag jou met de hamer van de ergens.
Ah.
Maar ik heb ook reggaeton hier in de tuin.
Ah ja, lekker
En
joh.
toen dacht ik, waarom heb ik het niet met een hamer gedaan? Want ik had een kettlebell. Die liet ik zo, bam!
Ah, die ging er zo in. Ja, ik ging hem even lekker
De
tikken.
mindset, hè, is ook natuurlijk mijn podcast, wat heel veel over mindset gaat. Alleen wat we nu bespreken is ook een mindset. Doe je daar speciale dingen voor? Heb je bepaalde dingen die zeggen, nou, als ik dat uit mijn leven haal, dan. Wat doe jij om die mindset te behouden?
Boeken. Ik lees heel veel boeken. Vind ik heel leuk
Ja.
te doen.
Ook nog eens tijd voor boeken lezen, Jay.
Oh, zeker weten. Het is allemaal time management. Je moet gewoon weten waar je prioriteiten legt. We hebben allemaal tijd. Ligt eraan hoe we hem invullen. Boeken. Ik lees heel veel boeken. En voor de rest, ik denk dat ik heel bewust ben met lichaam en geest. Dus ik behandel dit lijf heel goed. Als je het lijf heel goed behandelt, bevordert dat ook weer je gedachten, omdat lichaam en geest niet gescheiden zijn van elkaar. Als ik alleen maar troep zou eten en niet zou bewegen, denk ik ook heel anders. Ik doe dat af en toe. Dan ga ik echt helemaal alle
Cheaten.
cheaten en ik sport even een dag niet of zo, of 2 dagen niet. En ik vreet dan alles wat ik wil, maar mijn gedachten veranderen dan. Dan ben ik niet meer zo helder, dan ben ik niet meer zo scherp. Dus mindset, hè, is 25% van je potentieel. We hebben eigenlijk mindset, heartset, healthset en soulset. Mindset is ons denken. Heartset zijn onze emoties, onze gevoelens. Als je die niet onder controle hebt, stel je voor, je hebt nog wrok van een ex die je bedrogen heeft van 10 jaar geleden. En daardoor kijk je heel boos naar de wereld. Ga je nooit je potentieel bereiken, dus je emoties. Dan hebben we healthset. Dat is wat ik zeg, als jij grieperig bent en je ligt op de bank met 40 graden koorts, ja. Kan je niks werken aan je doelen? Vergeet het maar. Healthset, dus zorg dat je beweegt, zorg dat je voeding op orde zit. Soulset, waarvoor ben jij hier gekomen? Wat is jouw doel hier in het leven? Waar ga je aan op? Die vier aspecten, daar ben ik vol mee bezig. En daardoor ben ik scherp. En mijn mindset is slechts maar is een vierde van het completere geheel. Als jij niet werkt aan je gezondheid, heb je niks aan de brein. Dus daar ben ik veel mee bezig. En dat doe
Ja.
ik zoeken. En ja, die vier dingetjes, zeg maar.
Mooi zeg.
Ja, dus als mensen het vaak over mindset hebben, denk ik, ja, leuk voor je mindset, maar
Tuurlijk. Ja,
niet alles.
ik ben ooit begonnen met Michael Polacik,
Ja.
een van zijn shows eerst. En volgens mij heb je ook ergens NLP tussendoor gedaan, als ik me goed kan herinneren.
Ja, klopt.
Dat was ook Tony Robbins, ja, één op één, hè?
Ja.
Hoe dat gaat. En ik vind het juist mooi. En daarmee over je mindset is natuurlijk perifere zolang als je zelf wil. Zo breed als je zelf wil. En maar dat, wat je nu zegt, ja, dat is een mooie, hele mooie toevoeging.
Ja, omdat het gewoon
Body,
anders.
mind en soul.
Ja, het is niet compleet anders. Ze staan met elkaar in verbinding. En ja, ik merk dat gewoon bij mensen, als ik bijvoorbeeld zeg, ik heb een hele sterke mindset en ik kijk dan naar een lijf en ze zijn obese. Dan denk ik, ja, sorry. De reden dat ik met jou zit, ik hoor van mijn management, ex-militair politie, dan denk ik, oké, ja, dat is goed, maar dan weet ik al, dit en dit klopt.
Ja.
Anders. Snap ik bedoel? En het heeft niks te maken met dat ik iets heb tegen mensen met overgewicht. Absoluut niet. Alleen je vergeet een belangrijk aspect. Je kan het
Ja.
niet met mij hebben over gezondheid, potentieel bereiken, als je je lijf zo behandelt. Dan is het
Dus
niet
ook de
compleet.
omgekeerde wereld, hè? Als je dus zelf op een bepaalde manier leeft, staat zoals jij, die energie en helder en echt aankijken. En dat je er met mensen zit die heel onzeker zijn van zichzelf, die iets prediken wat ze niet zijn.
Practice what you preach, toch? Het gaat niet zo op deze manier. Dus dat is wat ik nu ook vaker naar buiten probeer te brengen. Dat ik denk, jongens, het is niet alleen maar je mind. En je kan 1000 podcasten luisteren, maar als jij niet opstaat wanneer je hoort op te staan, dan gaat er gewoon niks gebeuren. Als jij niet eet wat je hoort te eten, ja, dan ga je niet dat potentieel bereiken wat je eigenlijk zou kunnen bereiken. Daarom gooi ik het nu naar buiten. Daarom zie je me in dat ijsbad. Daarom laat ik het zien. Van, het is niet alleen boekjes lezen, podcast luisteren. Dat is
Nee.
maar een klein deel van het grotere geheel.
Ik had er van de week een soort overtuiging gekregen van. Mijn vriendin die zei: ja. Ik had even jouw dingen gezien, reels of weet ik wat, dat je kan zien hoeveel. Dan zit je ook vaak in je ijsbad. Ik zei: ja, dat is mijn ding. Dat vind ik leuk, dat vind ik fijn. En ik zette dan een boodschap bij of zo. En toen dacht ik: van, ah shit, zie je wel, ik zit dus te veel in dat ding. Ik ga er gewoon in. Maar het laten zien gaat om. Hé, hey, jij kan dit ook. En waarom doe ik dit? En ik voel me beter, bla bla
Juist.
bla. Die weerstand.
Ja, die weerstand opzoeken. Ja, dat mag. Ik vind het fijn. Wat ik net zei, ik denk het hoogste doel is inspireren. Al heb je er één. Al heb je er één die zegt, ik weet niet wat die vent aan het doen is daar aan het ijsbad, maar hij voelt zich lekker. Laat me eens een kleine koude douche nemen. Als dat gebeurt, en soms weet jij dat helemaal niet. Weet je hoeveel stille volgers die gewoon aan het kijken zijn zo en denken.
Ja,
Dus.
je had, ja, ik vind het zo heerlijk. Ja, jij gooit het ook zo erin. Er zijn hoeveel mensen zitten nou gewoon mee te kijken
Ja.
in plaats van actief een likeje of...
Ja, zeker
Ik
weten.
hoor dat ook terug hoor, van... Hey, ik zag laatst op... nee, het was awkward. Een sauna. Een paar maanden geleden of zo. Dat ik dan
Ja.
iemand tegenkwam. Zei, ik ken jou via Facebook. Ik zei, oké. Okay.
Ja, precies.
Oké, en nu? Wil
Ja, en
je...
je hebt geen idee wie je aan het kijken is. Snap je? Je hebt geen idee welk mensenleven je positief kan beïnvloeden door simpelweg gewoon jezelf te zijn. Dus ja, ik ben eigenlijk een supporter. Want als je op internet kijkt, negativiteit heeft de overhand nu. Als er een goede discussie of een goede ruzie of een goede ruil of een oorlogsbericht, wacht, dan gaat iedereen aan. Maar als je dan een ijsbad post of je hebt het over gezondheid, dan is het weer, oh, show off of weet ik veel. Nee, man. De negativiteit schreeuwt het van de daken en de positiviteit fluistert. En dat mag wel een beetje gedraaid worden. Dus ik support het alleen maar als mensen daarmee bezig zijn. Heel fijn eigenlijk.
Kan jij je ook goed afsluiten voor het nieuws, bijvoorbeeld? Of...
Ja, eigenlijk wel. Ik kijk het af en toe puur zodat ik weet wat de publieke opinie is en dat ik daar misschien grapjes over kan maken.
dat is
Ja,
ook een ja.
dat is het enige hoor. Want voor de rest, ja, ik zet nooit het nieuws op. Ik zweer het echt alleen als ik denk, nou, waar is de massa mee bezig? Laat maar even kijken. En dan kijk ik. Eerder was ik er veel meer mee bezig toen in die coronaperiode alleen maar dingen uitzoeken. Alleen nu denk ik, nee man, leven is kostbaar. Dus ik sta op. Ja, mijn tv gaat niet aan, mijn telefoon gaat ook niet aan. Ik ben bezig met sport, ik ben bezig met mijn eigen hoofd. Vind ik interessanter genoeg. En zo nu en dan kijk ik eens een keer het nieuws, maar nee. Ik vind het ook helemaal niet meer leuk. Ik vind het helemaal niet interessant.
Nee, het is, ik
Dood
zeg heel, nee, het gaat er heel veel over hetzelfde. En ik werk natuurlijk nu ook weer in het werkveld, volle uniformen. Dus dan
ja.
gaat het daarover. Alleen als je erop inzoomt, dan denk je echt van, hoezo is er zoveel oorlog?
Ja.
Precies. En niemand wil het, hè? Vraag elke
Nee.
keer: heb je zin in een oorlog? Niemand. Maar
Nee.
toch belanden we er elke keer in.
Ja, en we worden er ook in meegesleept natuurlijk. In door de, dat is wel sterker ontwikkeld bij mij, dat ik hè, mensen die het vertellen voor ons, die bepalen dat wij in de oorlog gaan. Of
Ja,
die bepalen dat de prijzen omhoog gaan, et cetera.
klopt helemaal. Ja, volgens mij, daar heb ik laatst een video over gemaakt. Dat ze zeiden, we moeten ons voor gaan bereiden voor een oorlog. En toen had ik volgens mij een filmpje gemaakt van wie de fuck is we? Wel, wij niet. Jullie zijn daar, jullie bombarderen, ik weet niet hoeveel jaren mensen. En nu zijn wij in oorlog? Nee, nee, nee. Dus ja,
Het
het...
is, het is gewoon de krommeheid, hè? Van als je aangevallen wordt, mag je inderdaad verdedigen. Alleen de kolossale en het aaneenschakelen van conflicten.
Ja.
Dat noemen zij, we.
Ja.
We moeten ons gaan voorbereiden. Nou, daar ben ik dus veel te helder voor. En
Juist.
dat dacht ik vroeger ook al. Dus daar ben ik nooit in veranderd. Want als ik mag kiezen, zou ik liefst mijn kinderen laten opgroeien en niet in oorlog.
Nee, tuurlijk.
Maar mijn zoon zei voor het eerst, die is 16. Pap, op TikTok zei dus dat de dienstplicht werd ingevoerd. Ik zei, oké. Pap zit niet op TikTok, alleen en nu? Ja, hij hoeft pas vanaf 17. Ik zei, nou, dan kan jij nog een jaartje wachten, jongen.
Ja.
En hij zei, ja, maar moet ik dan de dienstplicht in? Ik zei, ja, ik heb geen idee. Ik moet het eventjes gaan checken, fact checken. Ik weet niet wat je nu zegt.
Nee. Ik heb geen idee. Ja, daar gaan
Nee,
we.
maar dat was voor het eerst dat mijn zoon daar mee kwam. En hun zijn totaal niet mij. Ik ben dus altijd die politieman die. Hè?
Ja.
En zij zijn totaal niet bezig met.
Nee, precies. Nee.
Ik heb een Limburgs dochtertje uit Roermond.
Aha,
Ja.
is niet gaaf van hier, nee. Nee.
Nee.
Dat is niet
Ik had er gisteren nog aan de lijn en zei ik, zegt Nova. Jij begint steeds meer Limburgs te praten.
hier. Ja, als je maar lang genoeg hier bent, dan gaat het je overnemen.
Ja, voor jou is het ook jouw kracht natuurlijk. Dat je gewoon je eigen taal
Ja, zeker. Ja,
ook inzet.
het is weer een extra dingetje. Het was eerst een eerst werd ik erop uitgelachen en nu is het bijna het handelsmerk geworden.
Ja. Hey, je hebt nu de nieuwe theatershow, hè? En hoe loopt die voor jou?
Heel goed. Ik ben heel blij met het verloop van de voorstelling. Ik
Ja.
ben nu nog in de try-out periode. Dit is tot nu toe mijn grootste tour wat ik tot nu toe heb gedaan. Maar de inhoud van de show ben ik heel erg tevreden over. Hij is nog niet helemaal af. Dus ik ben hem nu nog helemaal aan het maken. En vanaf maart ga ik de grote zalen in. Maar het
Mooi.
verloop nu van de voorstelling vind ik... ik ben hier echt heel trots op. Het is altijd weer kijken van, kan ik iets nieuws bedenken? Kan ik de vorige overtreffen? En ja, ik denk dat het weer gebeurd is. Dus ik ben...
Hoe werkt dat dan? Je zegt try-out, voor mij is dat dan meteen oké. Okay. Pilot of.
Ja, kijk, het werkt zo. Voor mij werkt het, ja, in Theaterland werkt het ook zo. Je begint met schrijven. Het schrijfproces, je gaat allemaal hersenspinseltjes aan je neer.
Ja.
Dan begint de try-out periode en dan ga je met al die hersenspinsels wat je hebt, ga je naar het publiek, pak je kleinere zalen en dan zeg je, luister jongens, dit zijn mijn hersenspinseltjes. Ik ga nu alles met jullie delen, maar het is nog geen complete show. Dus soms missen de rode draad nog. Of er zijn grappen die helemaal niet aanslaan.
Ja.
Of er zijn onderwerpen die ik daarna weer eruit gooi. Maar het is eigenlijk een maakproces samen met het publiek. Want als ik het bijvoorbeeld heb over, ik zeg wat, oorlog. En ik begin gewoon te vertellen, zoals we nu doen. Dan vloeit het gewoon. En daarna, oké, dat was een goed stuk. Oh, laat me daar verder. En op een gegeven moment, ja, ik noem dat accordeonnen. Dus het ene maak je langer, de andere maak je korter. En zo doe je dat, zeg, een maand of twee samen met het publiek. Totdat je op een gegeven moment gewoon een voorstelling hebt. En ja, dan heb je hem klaar. En dan ga je echt toeren. En dan speel je eigenlijk constant dezelfde voorstelling. Maar nu, ja, dit proces is heel intens. Dus je schrijft heel veel. Dan ga je spelen. En dan kom je thuis. Oh nee, dat werkte wel. Dat werkte niet. Oh, trouwens, dit.
Ja,
Dus,
mooi.
ja, dat is een heel maakproces. Dus dat is de try-out periode. En daarna begin je dan met de grote zalen.
En hoe sta je dan op het podium? Sta je daar vol overgave en energie en
Ja,
voldoening?
soms echt onzekerheid hoor in het
Ja.
try-out. Als jij iets in je hoofd bedenkt en je denkt, dit is echt geweldig. En dan deel je het en dan kijkt iedereen je zo aan van, ja, de volgende kerel. Ja, dan is dat is even slikken. Dat je denkt, oh shit. En dan heb je weer een andere gedachte. Je denkt, oh, dit is echt superleuk. En dan zeg je het en dan is het ook zo. Weet je wel? Dus dan wordt het weer.
Ja.
Dus het is een heel kwetsbaar proces.
Nou,
Ja, heel
probeer
moeilijk.
me dat zo in te beelden van dat je dan, als je zegt onzeker, dat kan me best wel vervelend lijken als je dan op het podium staat tegenover die mensen.
Zeker. Dus ik snij het ook aan meteen in het begin van jongens. Vandaag wordt geen perfecte show. Er gaan dingen zijn die je helemaal niet leuk vindt. Doe alsof. Help. Ik ben kwetsbaar. Ha, dit
Doe
is.
alsof.
Ja.
Lachen.
Ik doe
Ja.
gewoon. Hier, kijk maar wat je ervan vindt. Dus het is een heel. Het is kwetsbaar, het is onzeker, maar het is ook heel rauw. Omdat
Ja.
het is eigenlijk een select groepje. Het zijn ja, wat 150, 160 mensen of zo. Soms misschien 200. Maar het is heel klein. Dus je bent echt. Ik kijk mensen in de ogen aan. Zij zien mij. Het is een hele. Ik weet niet wat ik leuker vind. De enorme grote zalen of echt een zaal van 80 mensen. Het heeft allebei wat. Dus het is gewoon. Ik vind het echt een heel leuk proces.
Ga je zelf ook naar theater kijken, naar voorbeelden?
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
In Nederland heb ik een paar comedians wat ik leuk vind om te kijken. Maar ik raak niet meer echt geïnspireerd van ze, omdat ik in een andere niche zit, zeg maar. Veel comedians doen gewoon moppen tappen en zorgen voor een leuke avond. Alleen ik wil je ook aan het denken zetten. Ik wil je ook iets meegeven voor waar je denkt van, ja, niet zo van nagedacht. En daar zijn er weinig van hier in Nederland. Dus ik kijk wel veel naar de Amerikaanse comedians. Ik ben ook een beetje old-fashioned. Dus een beetje hardere humor of dingen waar we het niet over moeten lachen. Maar ik ben.
Taboe, de taboe doorbrekend, zeg maar. Ja.
Ja, ik ben dol op theater. Ik ben dol op comedy. Als ik het niet zelf doe, dan ben ik het waarschijnlijk aan het kijken. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Zeker
Ja,
weten.
nou, wat leuk. Ja, ik vertelde je dat Leo Alkmaar me belde. Is mijn oude buurman geweest in een dorpje in Brabant.
Ja.
En die doen dan ook die sketches allemaal hè, op televisie. Sluipschutters en...
Klopt. Oh ja, dat kan ik zeggen. Ja,
Die
ken
heeft ook een heel proces doorlopen, zeg maar.
ik. Zeker weten. Ja, zeker weten.
Oh, mooi. Oh,
Leuk.
Jay. Wat hoop je dat de mensen van dit gesprek zullen meenemen?
Dat hoop ik dat ze van dit gesprek zullen meenemen. Ik denk de tijdelijkheid van dit bestaan. Dus dat we, als mensen dit luisteren, dat ze weten van oké, ik ben hier niet voor altijd. En ik weet niet of de morgen komt. Dus laat ik die dingen oppakken waar ik van weet dat ik ze moet oppakken. Of dat nou iets te maken heeft met onze gezondheid, fysiek, mentaal. Of dat ene moeilijke gesprek wat je weet wat je moet gaan doen, maar je hebt er geen zin in. Als er één persoon is die hierna daarmee aan de slag gaat, heb ik al gewonnen. Dan is het klaar. Hoeft meer voor de rest, hoeft niet meer. Dat is het enige.
Ja, ik ben onder de indruk. Mooi. Mooi hoe je dat zegt. Dank je wel, man.
Heel graag gedaan. Vond het leuk.
En dat was het dan alweer. De podcast met Jay was voor mij weer een ware genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.